Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
Hoe lang gaan jullie nou eigenlijk nog door met diesels? Nou, tot nog heel
zolang
lang.
Zolang de software het doet.
Ja. Ja.
Als ik wel eens naar rally zit te kijken, dan denk ik, hoe kan dat goed gaan?
Nou, je kan even googlen op rally crashes video. Ja. Dan kan je ook hele leuke dingen vinden, hoor.
Ja. Breekt de week. En jongens, het nieuws van het moment. En we hebben er echt op zitten wachten.
Ja, dus F5, alle dames F5, in het gooien. Stop even met wat je aan het doen bent. Want ja.
Je nieuwe wagen.
Ja, G-klasse. Ja.
De G-klasse.
Groot nieuws dus wel.
Nou, facelift, toch?
Ja, maar met de G van G-klasse.
Ja, dat wel.
Nou ja, die auto wil je ook helemaal niet helemaal verbouwen. Want ja, het gaat ook deels om het uiterlijk.
Ja, nou, hij is wel gestroomlijnder.
Ja.
Ja, er is wat CW-waarde.
Dit is wel de auto die het klimaat gaat redden. En als je het klimaat niet gaat redden, heb je nog deze auto nodig.
Ja, we gaan het straks nog even over diesel hebben. Maar daar ligt een dikke diesel in.
Altijd een goede koop.
Nee, precies. Ja, zo. Nou, wacht. Ik ben een flabbergast, maar je hebt wel gelijk. Nee, hij is inderdaad gestroomleider. Kijk, als je een baksteen laat vallen en dan breekt er zo'n klein hoekje vanaf, wordt een baksteen ook gestroomleider. Ja. Dus dat hebben ze hiermee ook gedaan.
Een klein beetje die hoekjes een beetje
van 0,53 CW naar 0,48.
Man.
Dat is revolutionair.
Ja, dat is wel ongeveer 2,5 keer zoveel als zeg maar heel gestroomlijnde elektrische auto's tegenwoordig doen. Dus,
maar hier zitten ook batterijen in?
Ja, er zit ergens een batterij in. Nee, het is wel mild hybrid gaan ze nu. Ja, 48 volt systeem. Kijk, en dat is natuurlijk wel grappig bij Mercedes-Benz en Mercedes-AMG. Is, ze hebben natuurlijk al die bouwblokjes. Die kunnen ze dan ook in de G-klasse lepelen. Maar wat ook belangrijk is, eigenlijk belangrijk misschien wel, die nieuwe diesel, maar gaat zo over. AMG Active Ride Control Suspension System. Want een Mercedes G-klasse was natuurlijk gewoon techniek uit de jaren 70.
Yeah.
Weet je, en dan sturen we anders onze commando's mee op pad. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Maar nu hebben ze ook bedacht, weet je wel, we moeten iets 21ste eeuws erin doen. Niet alleen een touchscreen, maar nu ook qua onderstel-techniek. Dus je hebt normaal heb je zo'n grote metalen stang onder de auto. Weet je, en als je dan een bocht in gaat, dan duwt die stang, zeg maar, de buitenbocht, dan ga je hellen. En dan die stang die duwt de auto een beetje naar beneden.
Dat je een beetje stabiliseert.
Ja, een beetje, ja. Nou ja, dat gaan ze nu actief doen. Dus dat is wel een stuk beter. Dus hij zou, wat dat betreft, zeg maar, een stuk beter moeten gaan rijden. En de AMG heeft ook een beetje een powerboost.
Maar heb je dat echt nodig in de PC-Hoofdstraat? Is het echt zo slecht het werk tegenwoordig?
Nee, want als je het laatste parkeerplaatsje ziet en je wil even zo haaks zo links die bocht die driftend.
Dan, over een paar wortels van boomtakken heen.
Ja, precies. Ja. Dan doet het heel
wel
goed.
Echt een toffe auto vinden,
zeker.
Toch?
Zeker.
Ja, we zitten een beetje
aan de vrouwelijke kant.
Nee, maar je zit
echt een wijvenbak. Nee, het is gewoon een wijvenbak.
Maar dat is toch leuk? Het is alleen maar vrouwen die erin rijden.
Nou, en dat is dan wel weer fijn, hè? Want zeker als je dan in Amsterdam rijdt en je parkeergarage uit wil en je kunt niet zien wat daar loopt aan volk. Dat loopt.
Volk
dat loopt. Dat zich geen G-klasse kan veroorloven.
Ben benieuwd waar dit naartoe gaat.
Dat je dus het gewoon op dat moderne scherm kunt zien wat daar loopt. Dat en dat je dan daar niet overheen rijdt en zo. Dat is op zich wel
handig. Het is een tof ding.
Maar meer, toch wel.
En leuk is, weet je, het is ook wel weer herkenbaar als een G-klasse.
Ja, wat gek, hè? Want het is ook gewoon dezelfde auto. Ja.
Meer pk dan ooit?
Nee, er is ooit een G65 geweest. Ik heb toen in gereden en toen dacht ik van, nou, ik durf gewoon niet eens naar het gaspedaal te kijken als het stuurwiel niet al 5 seconden recht uitstaat. En dat is echt scary. Dat is ook nog zomaar het oude chassis en zo. Nee,
maar dit is wel de 465, dus officieel is het een nieuwe generatie.
Ja. Het is natuurlijk allemaal een iteratie van. Op zich is dat natuurlijk grappig. Maar er zijn natuurlijk wel heel veel dingen nog hetzelfde gebleven.
Ja.
We hebben de G63 wat pk's erbij. G500, dat las jij net op een auto. Dus dat heb jij helemaal paraat.
Ja, 400 nog wat. 440
zo,
plus
specifiek
pk.
Ook. Ja. Goed man.
Houd nog even in.
Je bent even van de details. Ik hoor al.
Ja, maar Engelse pk's en...
Ja, maar we hebben nu ook een Duitsstalig persbericht.
Oh, echt
in Duits lezen. Tenminste, ik wel. Ja. Oh. Ja, het duurde even voordat alles binnenkwam hier. Maar dan hebben we ook nog de G4. 450D. Lekkere 16
diesel.
Ja, eigenlijk hè. is dat natuurlijk de perfecte motor voor dit soort auto's. Je weet je, ik heb ook wel eens een G63 gereden en dan rij je 130 of zo. Denk je, wat is die herrie? Hoor je en het lijkt wel alsof het heel hard stormt buiten. En dan stap jij en denk, nee, dat is niet zo. Maar het is zo'n slechte stroomlijn. Dat maakt gewoon herrie. En het is uiteindelijk, ook boven de 100 is het eigenlijk helemaal niet meer snel. Want hij is zwaar en echt slechte stroomlijn. Dus weet je, dat schiet toch niet op. Dus kan je beter gewoon een diesel hebben waar je lekker op koppel kan rijden. Of je pakt een G450D. Heeft 367 pk. Op zich ook voldoende. Dat is volgens mij meer dan de eerste G55 AMG had ooit. Dus het is ook gewoon 750 newtonmeter aan koppel. Dat is een plus van 200 newtonmeter.
Wow.
Dus dat is ook echt dat is echt goed, potent.
Ja.
En dan weer die G500, 449 pk Nout.
Dat was het.
Ook 560 newtonmeter aan koppel. Plus 200 is de plus. De 200 is van de mild hybrid. Dus hij heeft niet 200 newtonmeter meer.
Oh, ja.
Maar die diesel heeft dus 750 plus nog 200 newtonmeter aan elektrokoppel.
Ja, snapt u het nog?
Dat is voor anderhalve seconde.
Ja.
Maar kunnen we stellen dat de G-klasse een fijne, goede facelift heeft gehad?
Nou ja, het is heel slim. Kijk, voor hun hier verdienen zij gewoon serieus geld aan. Want mensen kopen dit voor echt de hoofdprijs. Ik bedoel, ik snap de charme van de G-klasse. Ik vind het zelf ook wel leuk. Ik zou denk ik zelf nooit kopen. Omdat ik wil een iets dynamischer auto en zo. En het is echt wel zo, ja, er rijden vooral vrouwen in. Maar het is echt een vrouwauto. Ja, echt lekker kapot praten, hè, de G-klasse. Dat is wel mooi.
Ik vind het wel mooi.
Ja, ook,
het
wel mooi?
Wel,
ja.
Zo voor mij
maar je hebt auto's, gewoon je vrouwelijke kant.
Ja, zeker.
2-1.
Jij vindt het ook mooi, hè?
Ik vind het leuk.
Ja. Iemand met een up en met een LG ook weer. Volvo X60. Ook weer zo'n crossover, hè?
Ja.
Ja. Ja. Compensatiegedrag.
Ja, precies. Waarvoor eigenlijk?
Dat weet ik ook niet.
Goed, we gaan door met die andere iconische modelnaam, de Defender van Land Rover. Er is nieuws, Wouter. Er komt een nieuwe variant aan.
De Octa.
Ja.
En ik, wat is dat nou weer voor signing? Nou, we hebben de Defender V8, maar dat was die oude, zeg maar, Land Rover, Jaguar Land Rover V8 met supercharger. Maar ze zijn overal BMW-motoren in aan het gooien. Dus ook hier komt nu een BMW-motor in.
Een V8 Twin Turbo.
Twin Turbo, ja. Dus met echt twee turbo's. Dat is, als ik het goed heb, het M5-blok. Maar dat heb ik niet, we hebben geen M5 meer. Dus dat, goed, dan zouden ze de blok hiervoor kunnen gebruiken.
Het oude M5-blok.
Dus de V8. Het S63-blok, denken wij. Dat is wel geweldig. Want dat weet je, dat 600 pk is niks voor zo'n ding.
Zo.
Zeggen ze überhaupt iets over het vermogen? Ik heb lees het compleet, het ligt online. We gaan nu doen. Alder van Troost. Bedankt. Zo, wat een epische openingsfoto. Gaan we daar rijden, Aldo? Wat leuk. Dan krijg je, als jij mij daar naartoe neemt, dan projecteer ik je weer op sushi. Zo, even omkopen. Dat kan ook. Het is lekker zo'n podcast. Hè? Je hebt geen enkele regel waar je aan het doen. Nee, ze roepen nog helemaal niets over specs en zo. Maar ja, ik denk inderdaad, reken op 550, 600, misschien nog wat meer. Dat is eerlijk.
Ja, dat is mooi.
Ja.
Dat hoort ook echt wel in zo'n auto.
Ja, dat wil nodig.
Dit is combineren van kracht, snelheid en luxe, toch?
Ja.
Goed gelezen, Meindert.
Ja, je kan hier natuurlijk eigenlijk alles mee. Dat is natuurlijk wel met een SUV met een dikke motor. Zeg maar, het enige wat er niet mee kan, is enigszins ecologisch verantwoord mee rondrijden. Dat lukt vaak niet.
Nee.
Maar verder, zeg maar, over de autobaan blaffen met 200 plus gaat probleemloos.
Ja.
Zeg maar, door de modder baggeren, gravel, berg beklimmen, sneeuw, de hele familie meenemen. Alles kan.
De ideale auto voor de skivakantie minimaal. Maar je kunt er ook een safari mee doen.
Ja.
En je boodschappen.
Ja.
Multifunctioneel eigenlijk.
Eigenlijk zou iedereen er zo een moeten willen hebben.
Ja.
Ik wil het graag afronden, want ik wil door met een alarmerend rapport. De Europese auto-industrie, jongens.
Ja.
Problemen. Brussel moet echt met steun komen, want de teleurgang is er zo goed als ik kredietverzekeraar Allianz Trade moet geloven.
Ja, deels. Volgens mij gaat het nog steeds niet onaardig met de Europese autofabrikanten. Alleen, er komt gewoon veel op ze af. En vooral veel Europese regels die het echt wel heel veel moeilijker maken. We gaan stiekem heel snel met elektrificatie, maar ook cybersecurity gaan we het zo nog over hebben. Er zijn wat auto's gesneuveld daardoor, maar bijvoorbeeld ook de kleintjes en zo. het geheel aan dingen maakt, zeg maar, dat die Europese auto-industrie het echt wel lastig heeft. Aan de andere kant, de vertrek ook gewoon weer merken van, ik denk, nou ja, oké, dan gaan we weer terug naar Amerika. Ford bijvoorbeeld.
Bedoel, ja, maar het gaat, mee. Nu, het gaat nu echt over de Europese autofabrikanten. Hè? En ik denk dat we voor veel Duitse, met veel Duitse premiummerken weinig medelijden hoeven te hebben. Ik denk ook niet dat zij in de problemen komen door de Chinese auto's die uiteindelijk hier naartoe gaan komen en voor grote verkoopcijfers gaan zorgen. Hè? Want dat zijn niet de grote, dure Chinese auto's. Het zijn juist de kleinere, elektrische, betaalbare, zeg ik tussen haakjes, hè, 25.000 euro auto's die er wel degelijk aan gaan komen. Ze zijn er nog niet zoveel, maar die gaan er wel aankomen. En dat zijn vooral toch heel veel Stellantis merken die daar in de problemen gaan komen. Maar ook Citroën bijvoorbeeld. Hè? Citroën en Fiat hebben volgens mij vorig jaar misschien wel ongeveer in Europa net zoveel verkocht als die Chinezen.
Ja, nou vind ik Fiat, ja, je hebt gelijk. Aan de andere kant denk je, ja, bij Fiat, ja, jongens, weet je, als je gewoon niet vernieuwt,
dat is ook niet. Nee, dat is ook zo. Maar ja, zij hebben natuurlijk ook wel, zij hebben natuurlijk ook wel het probleem, hè? Want vanuit Europa komen ook mega veel regels op die fabrikanten af. En juist bij die kleinere modellen is dat lastiger om dat allemaal goed te regelen.
Ja.
Dus weet je, en daar waar je al als fabrikant heel weinig marge maakt op die kleine auto's. Dus deze fabrikanten zaten al in de hoek waar het niet makkelijk was.
Ja.
He, want de gemiddelde BMW-rijder, Mercedes-rijder, Audi-rijder, die kan dat wel betalen. En zeker als je Porsche-rijder bent, dan kun je dat wel betalen. Hè? En dat is makkelijker.
Nou, Porsche-rijders, zelfs voor Porsche-rijders is de afschrijving van een Taycan is nogal slikker.
Zeker, absoluut. Ja. Maar goed, de vraag is natuurlijk, gaat dit werken? Hè? Als je een importtarief erop zet,
dan wordt het duurder van.
Maar je hebt nu 10% hè, vanuit, als het vanuit China komt. De andere kant op is het ook 10%.
Ja. Dat houdt elkaar in evenwicht.
Ja, maar in de Verenigde Staten is het al 25% of meer.
Ja, die gaan meer met gestrekt been.
Ja, maar je kunt je afvragen, gaan die importtarieven dan, gaan die dan het verschil maken? Of moet je het misschien op een andere manier doen?
Ja, het probleem is dat heel veel van die Europese fabrikanten toch ook een belang in China hebben. En ze willen dat niet dwarsbomen. Hè? Dus dat is ook wel lastig. Dus wat hier eigenlijk wordt voorgesteld is dat Brussel iets gaat doen. Dus dat er een soort hele grote subsidiëring van de Europese auto-industrie gaat komen. Wat we ook in China hebben gezien.
Dat is natuurlijk de vraag, hè? Precies. Hè? Want je hebt het over een eerlijk speelveld.
Ja.
Maar als China daadwerkelijk gewoon die auto-industrie daar stimuleert, hè? Door financiële prikkels en dergelijke.
Dat is nu wel aangetoond, hoor.
Ja, nou ja, precies. Dat is het punt. Dan heb je dus geen eerlijk speelveld meer.
Nee.
En dan vind ik ook dat Europa wat mag doen. Maar de vraag is of importtarieven, of die het antwoord zijn, of dat je inderdaad op een andere manier moet gaan optreden.
Hoe dan?
Ja, dat is een goede vraag.
Ja.
Ik hoor al partijen zeggen dat de regels omtrent uitstootvrije auto's moeten worden aangepast, bijvoorbeeld.
Ja. Maar dan komen dan zijn dat die Chinese auto's nog steeds goede koop.
Ja,
als
maar dan zou je wel weer makkelijker kleinere auto's met een verbrandingsmotor kunnen maken.
Ja.
Maar bottom line, moet je niet gewoon competitiever zijn? Moet je niet zelf aan je eigen modelgamma werken?
Precies, maar die kosten, hè? Dan moet je super efficiënt gaan werken. Maar hoeveel mensen werken er in de Duitse auto-industrie bijvoorbeeld?
Ja, honderdduizenden mensen, ja.
Dat is toch geen vraag hoeveel meer die verdienen dan de gemiddelde Chinees die in een fabriek daar in China werkt, daar zit een enorme kostenvolst.
Valt niet tegen op te
concurreren. Ja, dat kan wel, maar dan moet je echt enorm veel gaan automatiseren, denk ik.
En mensen eruit gooien.
Ja, dan ben je echt banen aan het verliezen. Ja. En dat weet je, dat is op korte termijn is dat echt keihard. Dat gun je niemand toe.
Maar op de langere termijn is dat misschien wel. Mensen kunnen allemaal lekker in de zorg gaan werken, in de kinderopvang. Dus dat komt allemaal goed.
Er zijn wel heel veel banen in het verschiet. Ja. En handen tekort.
Maar lossen even al die economische problemen op. Nou ja, nee, kijk, ik vind het. Op het moment dat er wordt gesubsidieerd, gesponsord, is het kan je het zeggen, ja, je moet harder werken, dan kan je ook concurreren. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, want op een gegeven moment red je dat gewoon niet meer. Overigens blijf ik roepen, Ik zie niet zo heel veel Chinese elektrische auto's waarvan ik denk, oeh, nou, die zijn nou zo'n zeg maar value for money dat ik echt denk, ja. Oeh, de klopt
niet. Enige, nog niet.
Nou, welke? Ja. Wel, de enige? Je zei
Tesla.
Ja.
Dus
ja.
enige van je kan zeggen, joh, weet je, die bedoel, en je leeft ook in, hè? Maar
uiteindelijk gaat de standaard van mensen misschien ook wel gewoon omlaag daarin, hè?
Wat?
Nou, over de kwaliteit die ze verwachten voor een bepaalde prijs. Omdat die auto's zo duur zijn dat ze denken, nou ja, dan maar een wat goedkopere Chinese auto. Die misschien waarvan het aan elkaar geplakt is van plastic.
Ik zie niet. MG deels, hè? Deels,
ja,
maar
daar zie je daar, bijvoorbeeld.
Maar daar merk je ook wel van, nou ja, die opereren ook wel met sommige auto's echt in een andere klasse. Weet je, dat ziet er gewoon anders uit. Functioneert anders. En dat is prima. Hè? Ik bedoel, dat is niet disqualificeren. Maar verder, er wordt een vergelijking gemaakt tussen alle auto's. En dan denk ik, ja, maar als ik kijk naar de specificatie en zo, dan zijn ze niet zo. Dan zijn ze vaak helemaal niet zo heel goed.
Nee. Maar daar, die spelen dus wel in die klasse toch waar veel Stellantis merken in zitten.
Ja.
Maar ik zie het ook niet bij Europese merken. Ik zie het ook niet bij de Dacia Spring. Is zo'n auto.
Goedkope elektrische auto is natuurlijk gewoon een drama. Ja. Want dat is natuurlijk gewoon altijd inleveren. Ik weet niet, hoe laat gaan we dit uitzenden? Ik heb iets onder embargo van Ford. De prijs van de Ford Explorer. En dan denk je vanaf prijs. Best goed. Het is de Standard Range RWD. 170 pk. Nou, dat is niet superveel voor een elektrische auto. Maar een soort van prima. Maar nu komt hij. Accupakket, bruikbaar. 52 kilowattuur. En eigenlijk moet je dan nog denken. Oh, dat is niet, volgens mij is dat niet zo groot.
Nee,
de range is ook niet. 384 kilometer in de WLTP. Range.
Ja.
Maar mijn stel is wel 3/5. Hè, als het een beetje koud is, je wil iets harder rijden. Want ja, je wil op tijd zijn voor je padellessen, golflessen, tennislessen, eten.
Tijd kost geld.
Als je wat harder hebt. Dus 3/5, 384. Ik heb niet live gerekend. 400 gedeeld door 5 is 80. Normaal 3 is 240. Dat is minder dan, dus zeg maar 220 kilometer.
Het antwoord daarop altijd, Wouter, is gemiddeld rijdt een Nederlander per dag 30 kilometer.
Ja.
He? Dus dat gaat je makkelijk halen.
Ja.
Ja.
Maar dit is. Dit is zeg maar zo'n range. Dat ik net heen en weer Amsterdam, Rotterdam. Ja. En dan moet ik niet denken. Oh ja, wacht, ik moet nog even ergens anders langs. Want dan moet ik alweer sneller halen.
In een best grote auto, hè?
Ja. En de vanafprijs dan €41.450. Dat je denkt. Oh ja, maar die vanafprijs is wel leuk.
Ja,
alleen
maar,
die vanaf. Maar,
nee, precies. Die wil je niet. Nee, precies.
Dat is het punt natuurlijk. Ja. En mensen vergeten vaak dat je auto voor veel meer dingen gebruikt dan je woon-werkverkeer.
Ja. Moet je hiermee ook eens op vakantie gaan.
Ja, nee, niet.
Want dan wordt het zeg maar reëler eens, laten we zeggen, 240 kilometer. Alleen je gaat hem niet naar nul rijden. En je gaat hem maar tot 80% opladen. Dus
leuk,
dan moeten we 240
camping,
maal,
leuke camping in Limburg.
Min 20%. Nee, dus
weet je nog wat, Nout?
Zou gewoon met de trein gaan.
Ja, gewoon met de trein. Ja.
Of het vliegtuig.
Dan kunnen we bij je ouders wel een auto lenen, toch?
Ja, dat kan wel.
Met vliegtuig naar Limburg.
Maar je punt is zeker duidelijk. Maar wat gaat er nou gebeuren? Gaat Brussel met heel veel miljarden komen om dit te doen?
Nou, je weet dat er verkiezingen aankomen. Europese verkiezingen. En dit soort dingen moet je altijd in dat licht zien. He, zo heb je ook gezien dat de boeren wat tegemoet zijn gekomen. Er waren wilde plannen natuurlijk van Europees commissaris Timmermans toen nog over het klimaat. Nou ja, die boeren zijn inmiddels al tegemoet gekomen. Je weet, nou, we hadden het erover 100.000 banen in de auto-industrie, zowel in Duitsland als in Frankrijk. Niet de minst belangrijke landen in Europa overigens.
Nee.
Daar gaat wel wat gebeuren.
Ja, ik denk het ook wel.
Dus u wilt meer vrijheid en u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.
Porsche stopt met de verkoop van 718 Boxster en Cayman in Europa.
In Europa, ja. Nou, bedankt.
De rest van de wereld gaat.
Strenge uitstootregels hier, gecombineerd met cybersecurity regels.
Want dat moet je toch dan nog eens even uitleggen.
Is dat platform zo oud waar die auto's op worden gebouwd?
Ja.
Dus zijn gewoon goed makkelijk te hacken.
Nee, helemaal niet.
Wat is dan het verhaal?
Ja, nou ja,
die bedenkt me iets.
Nee, ja, die kijkt mij aan alsof ik het heb bedacht.
Nee, maar, ja, ik vraag het je. Je bent ons orakel.
Orakel. Nee, er zijn. Kijk, tuurlijk. Het is goed om regels rondom veiligheid van open cybersecurity. Dat je niet zo'n auto kan hacken en weet ik, noem allemaal op. Alleen wat je nu ziet is de Europese Unie. Kijk, en dit is de Boxster en de Cayman. Dus hè, dat is niet.
Dit niet de grote getallen.
Nou, dit creëert geen vervoersarmoede. Het zijn wel de goedkoopste Porsches die je kon kopen. Hè? Dus dit zijn echt leuke auto's.
Ja,
maar je ziet ook bijvoorbeeld de Up en de Citigo en de dingen. Ze is ook allemaal verdwenen daardoor.
Ja, dat doet
verdwijnen gewoon wat auto's. Doordat
Cayman in één adem met de Up genoemd.
Ja, het gebeurt ook niet vaak.
Nee. Allebei Duitse producten.
Ja,
leuk. Up GTI is een leuke sturen auto.
Leuk.
Nee, dit is cybersecurity regels. En ja, kijk, Porsche kiest er gewoon voor om niet meer voor die Europese regels dat te updaten. En dat is aan de ene kant die cybersecurity regels. Aan de andere kant, in Europa heeft natuurlijk gezegd, nou 2035, misschien wel 2030, ja, dan is alles elektrisch. Ik denk overigens dat het eerder 2040, 2045, 2050 misschien gaat worden als we op deze voet verder gaan. Ja. Maar dat is natuurlijk wel de bijl die boven zeg maar autofabrikanten hangt en gewoon boven deze auto's. En dat is, ze hebben gewoon in Excel ingevoerd. Voor het update,
maar
een nieuwe
even
versie.
Die cybersecurity regels, hè, want die gaan in juli in dit jaar.
Ja.
Wat betekenen die dan?
Ik heb echt geen idee.
De Fiat 500 treft hetzelfde lot.
Exact.
Ook die gaat er daardoor uit.
Maar wat blijft er dan over van Fiat?
Ja, niks meer. Maar ja, alleen de elektrische waarschijnlijk.
De multipraak komt terug.
Ja, dat heb ik er op tv over gezien.
Ja.
Oh, nee. Of is dat al?
Goed item was dat.
Ja,
dat is echt een heel goed item.
Knappe mannen.
Ja. Maar geldt het dan ook voor de Audi R8? Want die is ook rest in peace.
Durf ik niet te zeggen. Heb ik het niet zo specifiek gehoord. Kijk, bij Audi, ja. Het is ook uitstootregels. Wat lastiger wordt. De regels wordt wel steeds strenger. Ondanks dat er ook wat afzwakkingen zijn. En wat zeg maar, die atmosferische motoren. Om die zeg maar, gewoon nog lekker te laten lopen. Eigenlijk kan dat bijna niet meer. Dus wat je nu ziet. Is dat er zijn nog atmosferische motoren. Bijvoorbeeld in Lamborghini Revuelto. En er komt ook een Huracan opvolger. En er is ook. Bugatti heeft iets gezegd over een V16. En Porsche gaan we ook dingen van zien. Is dat zij combinatie maken atmosferische motor met hybride aandrijftechniek. Dus dan kan je wat zuiniger maken. Nou, dat geloven we allemaal nog wel. Maar ook zeg maar een aantal van die moeilijkheden rondom het atmosferisch blok, rondom de uitstootregels, zeg maar verzachten. Weet je, van de R8 roepen ze al 2-3 jaar dat ze willen stoppen.
Ja, maar laatste is toch van de band gerold?
De allerlaatste is inderdaad van de band gerold.
Hij is weer als allerlaatste van de band gerold. Nee, dit is letterlijk. Ik zit te denken wanneer ik.
Wel in goede kleuren trouwens.
Ja, maar
die laatste.
Ja, ja, ja.
Heb je het gezien?
Ja, geel.
Geel met zwart accenten.
Ja, ik vind de R8 sowieso.
Even de letters BNR erop knallen en leven maar af.
Het is echt een geweldige auto.
Ja.
Dus het is echt.
Maakt echt niet uit welke kleur erop zit.
Een beetje knalkleur helpt
maakt
wel.
Maakt het wel iets leuker nog.
Helpt wel, ja.
Maar wat blijft er over?
Ja.
Want de TT is weg, de R8 gaat weg.
Dat was december 2022. Toen ging ik echt met de laatste keer. Ze hebben nog best lang weten te rekken.
Final edition. Ja. Final edition.
Final edition. Ja.
Ik vind het wel lastig bij Audi. Om het leuk te blijven vinden.
Zonder R8.
Ja, zonder dit soort image builders. Weet je, dit maakt wel het merk. De TT uiteraard. We hebben een oud TT-eigenaar natuurlijk hier aan de tafel.
Ja, formeel ben ik nog eigenaar. Alleen die auto's ergens. Is er door iemand anders meegaan. Ik heb nog 2 sleutels.
Oh.
Ja, ik denk gooi ze ook niet weg. Want voor hetzelfde loop je ergens.
Maar en de R8 aan de andere kant natuurlijk. Ja. Gedeeld allemaal met Lamborghini. Maar ja, dat is logisch. Dit is wel, ja. Het geeft iets extra's.
Ja, het is allemaal de schuld van Bram Schot, hè.
Ja, die heeft allemaal
overal gekild.
Die moest 15 miljard bezuinigen of zo.
Moest er wel gebeuren daar.
Ja,
15 miljard bezuinigen is ongeveer hetzelfde wat het huidige kabinet van Nederland moet doen.
Ja.
Nou ja. Of het komende kabinet.
Dus we schakelen de Bram Schot in.
Ja, we gaan die regels het helemaal even. Nee, kijk, na Dieselgate moest Audi natuurlijk het Volkswagen concern, maar Audi ook, want die hadden daar ook een bepaalde rol in, zullen we maar zeggen. Ja, bijvoorbeeld die 3 liter TDI. Zeg maar, waar de snelle interventievoertuigen van de politie? Dat zijn Schummeldiesels. Ja. Goed uitgekomen. Goede aanbesteding is dat geweest. Dat met de Schummeldiesel, zeg maar, eruit kwam. Ja. Fantastisch. Maar goed.
Nee, ik denk dat het 1 of 2 jaar voor Dieselgate was dat ik nog een interview had met Rupert Stadler, de toenmalige
die is veroordeeld zo.
Baas van Audi. En ik stelde hem toen nog de vraag van, ja, hoe lang gaan jullie nou eigenlijk nog door met diesels? Nou, tot nog heel
zolang
lang.
Zolang de software het doet.
Ja. Hij was er zeer, zeer mee in zijn nopjes met de diesels toen.
Toen werd sowieso gestuurd op diesels, ook in Nederland, met die 40%-regeling.
Ja, zeker.
Nou ja, ergens is het wel. Maar kijk, wat Dieselgate wel voor elkaar heeft gekregen, is dat we een bleek toch gewoon ook ze echt schoon te kunnen maken, die diesels. Dat is ook gelukt. Ook bij Audi, ook bij Volkswagen, bij andere fabrikanten. Ja. Ze zijn echt schoon. Eigenlijk voor dagelijks gebruik echt fantastisch.
Ik heb laatst nog een wetenschapper gehoord die beweerde dat iemand die gewoon fietst, hè, meer CO2 uitstoot dan een moderne dieselmotor.
Ja, wij hebben dezelfde man gesproken. 130 gram CO2 per kilometer. Ja. Ja. Met gewoon als je normaal dieet. Dus niet vegan.
Niet,
want dan red je die kilometer al niet. Want dan gooi je van je fiets af.
Ik ben een beetje flauw.
Ja. Lekker rood vlees.
Maar diesel is besmet. Ja. En daardoor werkt het natuurlijk niet meer.
Het mag toch af en toe best wel eens gezegd worden dat die moderne diesels eigenlijk hartstikke schoon zijn. En dat je best wel eens zou kunnen nadenken over als je die transitie wil gaan halen, dat diesel, omdat we zitten nu allemaal met die netcongestie en je bent nee aan het schudden.
Nee, maar dit gaat er bij de overheid niet meer in komen.
Nee, maar wij zijn journalisten en wij moeten gewoon wel zoeken naar daar waar de waarheid ligt. En ons niet laten remmen door politici die een verhaal ophangen waar weinig van klopt.
Nee, ik begrijp wat je zegt.
En als jij die doelen wil halen, dan zou dat kun je blijven zeggen. Maar misschien is het ook wel goed dat iemand eens een keertje zegt waar het op staat. En dat als jij die doelen wil halen, dat je misschien niet helemaal alleen maar blind moet staren op batterijen elektrisch.
Nee.
En dat je misschien
warmtepompen.
En waar je straks dan gaat krijgen dat je gewoon elektriciteitsuitval hebt in delen van het land. En want ze gaan het gewoon niet kunnen bijbenen, de Lianders van deze wereld.
Ja.
Om dat allemaal keurig netjes op tijd aan te leggen. Zodat we altijd overal keurig onze stroom hebben. En dan gaat straks jouw Olivier, als die 1 jaar of 6 is.
Al Olivier er maar weer bij.
Ja, hè? En dan wil die op zijn PlayStation. En dan gaat het niet.
Nee,
want er is geen elektriciteit, jongen.
Nee, hebben een probleem.
Ga maar fietsen.
Het grap is natuurlijk ook, we hebben natuurlijk een fantastisch gasnetwerk. En ik snap dat we moeten elektrificeren, want dat is een zero emission en zo. Maar wij hebben nu problemen met netcongestie, denk ik. Ah, maar. En ondertussen waarschijnlijk een onderbenut gasnetwerk. Ja. Echt, jongens, wat de F zijn we aan het doen.
Ja. Wat zeg je dan? Pompen waterstof er doorheen of zo?
Nou, blijf gewoon om lekker met gas verwarmen. Want tuurlijk, het kan beter. Ja. Maar het kan blijkbaar nu nog niet beter.
Nee,
want
precies.
We hebben die stroomkabels niet.
Nee, maar er zijn hele goede oplossingen. Hè? Weet je, en dan word je geduwd naar een inductieplaat om op te koken. Nou ja, dat gaat het verschil niet maken. En dan kun je misschien beter nog even op gas koken. En een hybride warmtepomp is voor sommige huizen best wel een oplossing.
Ja.
Maar zo 1 keer om willen gaan en al die regels daarop. Je ziet gewoon wat voor problemen we in terecht komen op dit moment.
Zeker. De Audi R8 is dood.
Ja.
Dat in ieder geval.
Ja, dat wel. Ja.
Daar kunnen we niks meer aan
veranderen. Die was ook niet met diesel leverbaar. Hè?
Nee.
Weet je wat grappig is?
Oh.
Op de autorij heeft toen een concept gestaan. R8 V12 TDI. en er was toen het gerucht van we gaan hem echt brengen.
Ja. Ja.
En uiteindelijk, volgens mij, fikte die ding allemaal uit. Want het was, weet je, middenmotor. Ja. Is er best wel wat. Koeling is altijd het issue.
Ja.
Maar dat was natuurlijk wel eigenlijk echt zo jammer dat Audi dat nooit heeft gedaan.
Tot slot, Ricciardo.
Ricciardo.
Zit op de schopstoel.
Ja. Nou, is een
mooie. Wanneer is de race in Miami?
Een paar races nog. Volgens mij twee races te gaan. Eerst Japan.
Ja.
China. En dan?
Ik denk, hij weet het gewoon allemaal.
Ja.
Ja.
En dan?
Het is wel onlogisch dat ze Japan naar China doen, want dat ligt heel dicht bij elkaar. En kunnen ze niet tussendoor even naar Miami vliegen? Ja. Dat is toch Formule 1? Dat is de echte spirit. Zeg maar lekker verschillende tijdzones en zo.
Wen er maar aan, jongen.
Wen er maar aan. Je zit toch topsporters, weet je? Anders slaap je maar gewoon tijdens de briefing. Dat was ik vorig jaar in Miami. Nee, ja, Ricciardo, hij doet het gewoon niet.
Nee.
Weet je, ik vond Yuki Tsunoda nooit waanzinnig goed. Maar die ontwikkelt zich wel. Maar daarvan dacht ik altijd van, nou ja, dit is niet zeg maar... kan sneller rijden. Ik niet, maar andere Formule 1 coureurs wel. En je ziet Ricciardo, die ja, weet je, gewoon consequent 5-6 plaatsen erachter.
Ja, er zit ook niet echt een ontwikkeling in. Hè? Nee. Dat je zegt van, ja, je hebt misschien één seizoen nodig om aan die auto te wennen.
Ja, dat vind ik ook wel lang, hoor.
Nee, dat is ook zeker lang.
Nick de Vries heeft geen seizoen gekregen.
Nee.
En dan zie je, Ricciardo doet het eigenlijk niet beter. Aan de andere kant, weet je, hij is natuurlijk holmatties met Christian Horner. Ja. En de Perez, die mag ook allemaal
maar
gewoon
daar ligt het
blijven.
Dus aan, dat Helmut Marko hem niet moet hebben.
Potentieel. Nee.
Dat kan.
Hij
is ook niet achter zich, natuurlijk.
Kijk, als je kijkt naar Perez en naar Ricciardo, of Ricardo, moeten we hem tegenwoordig noemen?
Ricardo.
Die zitten niet meer aan het begin van hun carrière. Nee. Dus daar kan je ook niet van verwachten. Ja, maar kijk over 2 jaar nou. Dan zijn ze echt veel beter geworden.
Hij is al niet zeker van zijn stoeltje bij Racing Bull.
Ja, maar hij zou natuurlijk, de idee was van, Die zit dan binnenkort weer naast Max.
Ja, dat was wel de bedoeling. Dat stoeltje gaat hij dus niet krijgen.
Nee.
Maar de vraag is wat er dan wel gebeurt met het tweede stoeltje bij Red Bull.
Bij Red
Alonso.
Bull.
Want, dat begrijp ik op zich wel. Maar je gaat even voorbij aan Perez. Want het kan natuurlijk nog altijd zo zijn dat Perez hem krijgt. Hoewel je dat van afgelopen weekend weer... Zeg je van, ja, nee, je laat het dan ook niet zien. Hè? Op het moment dat Verstappen uitvalt... Dan moet hij die punten weghalen bij de andere teams natuurlijk.
Dit was hem weer.
Vind
ik wel. Zit.
Ja? Jammer.
Alweer genoeg geweest voor vandaag. Ja. Moet het leuk houden.
Het is paasweekend, hè? Komt eraan. Moeten mensen wat extra meegeven?
Nou, de Nationale Autoshow.
Ja.
Extra lange uitzending aanstaande vrijdag. Marga de Jager van de ANWB komt er langs. Altijd leuk.
Gaan ze over praten?
Dus worden 2 onderzoeken intern gedeeld bij de ANWB. Ja. Die hebben we toevallig in handen gekregen. Dus... ik zal niet zeggen hoe, maar...
Ingebroken.
Ja, we hebben ingebroken. Ja.
Cybersecurity.
Ja, dat is heel slecht op orde.
Echt niet.
Nee, dat is allemaal gelul natuurlijk. En we gaan het hebben over GP Elite. En de oprichter daarvan, Mark Schipper. Leuk. Echt
leren rijden met je Porsche.
En hij is groot rally-liefhebber.
De Subaru Impreza komt voorbij.
Heerlijk.
Blauw met gouden velgen.
Ja,
dat is leuk.
Mooi man.
Ja.
Ik had er vroeger eentje bij mij in de...
Ik had er vroeger eentje.
Nee, was dat maar waar. Ik weet ook niet of ik het echt gedurfd had. Maar bij mij in de straat stond er eentje. Dat vond ik echt een legendarische auto.
Als ik wel eens naar rally zit te kijken, dan denk ik... Hoe kan dat goed gaan? Zo dicht langs al dat straatmeubilair en dat is echt...
Nou, je kan even googlen op rally crashes video. Ja. Dan kan je ook hele leuke dingen vinden, hoor. Ja. Dus,
ja, dat zal wel, ja. Ja. Jongens, tot vrijdag.
Tot vrijdag.
Tot vrijdag.
Ik heb er zin in. Doei.
Dus u wilt meer vrijheid? En u wilt meer ruimte? Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.